Welkom bij de CVRM-podcast van Studio Langerhans. Gemaakt in samenwerking met de Hart-Vaathag. Cardiovasculair risicomanagement roept in de huisartsenpraktijk dagelijks veel vragen op. In deze podcast bespreken kaderhuisarts Sabine Keizer en internist vasculair geneeskundige Jan Westerink de alledaagse en minder alledaagse vragen uit de spreekkamer.
Welkom bij deze eerste podcast over cardiovasculair risicomanagement in de eerste lijn. De samenwerking tussen Langerhans en de Hart-Vaathag, de huisartsenadviesgroep voor hart- en vaatziekten. Zoals je gewend bent van de podcast Diabetes en de podcast Obesitas, bespreken we hier alledaagse problemen die je op je spreekuur in de huisartsenpraktijk kan tegenkomen. Maar dan met de focus op hart- en vaatziekten. We nemen hierbij de NHG-standaarden en de multidisciplinaire richtlijnen als uitgangspunt. Ik ben Sabine Keizer, huisarts en kaderhuisarts hart- en vaatziekten.
Ja, en mijn naam is Jan Westerink en ik mag er vandaag bij zijn als internist vasculaire geneeskunde. Dat zijn van die internisten die houden van hart- en vaatziekten. En ik ben wel vaker verbonden aan onderwijs en ik vind obesitas heel belangrijk. Daar is heel veel aandacht voor de laatste tijd, vind ik. En natuurlijk doen we ook heel veel tijd en heel veel moeite op het gebied van diabetes. Daar zijn we als Langerhans natuurlijk ook groot mee geworden. Maar ik denk, weet je, CVRM, daar praten we eigenlijk te weinig over. En als je over nadenkt, er zijn misschien wel miljoenen mensen die eigenlijk onder die richtlijn vallen. Dan is er ook wel een keer tijd om daarover te praten. En als ik kijk van hoe ontzettend veel vragen er eigenlijk zijn. Ik heb ze, jij hebt ze. Ik denk dat alle praktijkondersteuners ook hebben. Van, je twijfelt toch best wel vaak van hoe pak ik dit nou in vredesnaam aan. Dus wat superleuk dat we nu een keer een leuke serie hierover gaan maken.
Vind ik ook. Zeker omdat we samen met Jan mooi de diepte in kunnen. Want de meeste zaken waar we als in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen, dat zijn de zaken die we niet in richtlijnen kunnen vangen.
Dat maakt het vak ook leuk.
Dat maakt het vak leuk en uitdagend. Dat maakt ook wel dat we jullie uitnodigen om vragen te stellen over waar je in de praktijk tegenaan loopt. Of waar je meer van zou willen weten. Dat gezegd hebbende, Jan, mag ik gelijk met een casus starten die jou bekend in de oren zal klinken?
Oh, ik ben er klaar voor en ik ben heel nieuwsgierig. Wat heb je meegebracht?
Praktijkperikel. Herkenbaar? Vast wel.
Vorige maand zag ik een 77-jarige man op een spreekuur. Deze man liep al jaren bij de cardioloog en was nu terugverwezen naar zijn huisarts, mijn collega, die hem vervolgens op mijn spreekuur zette in verband met aanhoudend hoge bloeddruk, want mijn collega weet dat ik daar graag mee puzzel. Deze man vertelde dat zijn bloeddruk al jaren hoog bleef en steeds kreeg hij van de cardioloog een extra tabletje. Inmiddels slikte hij 5 verschillende soorten bloeddrukverlagers, maar zijn bloeddruk bleef systolisch rond 170.
Dat is niet mis. Dat is niet mis. Hey, even tussendoor. Hè. Kan de patiënt misschien toevallig ook nog bij de cardioloog vanwege atriumfibrilleren?
Atriumflutter.
Atriumflutter.
Ja. Ja. Daar was hij echt jaren voor bij de cardioloog. Uh-huh. En hij had nu een ablatie gehad met goed effect. En daarom was hij terugverwezen.
Ja, zo van, ja, de cardioloog is klaar. Hè. De rest van de dingen, dat kan wel via de eerste lijn. Was het er zo eentje? Oké, gaan wij het oplossen.
Zo eentje was het.
Ja.
Als we even kijken naar de NHG-standaard. Hè? Jan, hoe zit het nou met de definitie van therapieresistente hypertensie?
Ja, want wanneer is het niet goed? Wanneer moet je moet ergens afspreken met elkaar, wanneer ben je niet tevreden? Wanneer lukt het niet? Want je wilt alleen maar zeggen van ja, het is moeilijk. Dat is invoelbaar, maar je moet elkaar afspreken met elkaar van wanneer is het moeilijk om hem te behandelen. Nou, de afspraak is nu een beetje dat we zeggen dat als jij 3 medicijnen gebruikt en daarmee is de bloeddruk niet goed geregeld. En dan zeggen we even van dat kan ook afhankelijk zijn met je doel, samen met wat je met je patiënt hebt gesteld op basis van de NHG-standaard. Dus laten we zeggen voor de meeste mensen is dat onder de 140 in een spreekkamermeting. En je mag inderdaad natuurlijk ook soms wel lager, onder de 130 in gevallen als het risico hoger is. Maar het kan ook zijn dat onder de 150 is bij een ouder iemand die kwetsbaar is bijvoorbeeld. Dus laten we zeggen dat je dat doel niet haalt met 3 middelen. De andere is dat je echt 4 middelen nodig hebt om de bloeddruk goed geregeld te krijgen. Dus als je zegt ik heb er 4 voor nodig en de bloeddruk is wel goed bereikt, dan moet je wel een keer achter je oren krabben en zeggen van eigenlijk is dit een therapieresistente hypertensie. Zit er niet iets anders achter? Nou, dan heb je daarnaast nog altijd nog wel van welke middelen zijn dan eigenlijk wel nodig. Hè? Want niet alle middelen zijn gelijk. En de enige echte harde eis die erin zit is dat je wel echt een diureticum moet gebruiken. En van de andere middelen moet je niet inimini doseringen gebruiken. Je moet wel een beetje een serieuze echte dosering geven. Hè? Enalapril 5 milligram is niks. Dus je moet wel een echte dosering geven. Dus ik denk dat voor heel veel mensen het vaak is dat mensen krijgen een RAAS-remmer, van welk soort dan ook. Heel vaak is het, ze krijgen een calciumantagonist. En heel vaak is het dat ze een diureticum krijgen. En dan nog vaak nog een vierde middel, als je dus vier middelen gebruikt. En daar is ook best nog wat over te zeggen, over welke middelen hier nou eigenlijk in horen bijvoorbeeld.
Ja, en als je kijkt naar onvoldoende reactie op antihypertensiva, wat zie je dan eigenlijk het meest?
Nou, de NRG-standaard maakt daar een lijstje van. We hebben natuurlijk allemaal onze eigen klinische praktijk daar wel bij. Ik denk dat therapie trouw benadrukken bij mensen is een groot ding. Hè. Dus de ene is daar beter in dan de andere. De patiënten zijn natuurlijk allemaal net gewone mensen, net als jij en ik. En de ene in de week neem je de pillen net iets braver in dan de andere. Dat begrijp ik en zo ben ik zelf ook. Ik denk dat daarnaast denk ik klassieke andere dingen die patiënten zelf kunnen veranderen is natuurlijk zout, het is natuurlijk drop, het is natuurlijk alcohol. En dan heb je denk ik een paar van de hele grote dingen uit de lijst heb je eigenlijk al wel gehad. En dat zijn ook mooie, belangrijke dingen, omdat dit ook de dingen zijn die patiënten zelf kunnen beïnvloeden. Ik heb het nog niet eens over al die andere oorzaken die patiënten soms overkomen voor het gevoel.
Die therapietrouw, dat stond dus ook bovenaan mijn lijstje. Dus daar ging ik met mijn suggestieve vraag.
Oh jee.
Hoe vaak per week vergeet je de tabletjes voor de bloeddruk?
Is dat hoe jij het vraagt?
Ja, dat heb ik van mijn co-promotor geleerd, hè? Jaap Dijnen.
Ik ken hem.
En ik vond dat, in het begin vond ik dat een beetje lastig. En nu begrijp ik dat dat eigenlijk juist is om de schaamte bij mensen weg te halen. En om het te normaliseren van, ja, we vergeten allemaal wel eens de tabletjes. Dus hoe vaak per week vergeet u de tabletjes voor de bloeddruk?
Ik doe zelfs als een suggestie. Want ik zeg ook wel eens van, weet je, ik ben net een normaal iemand, zeg ik dan, weet je. Ik kan me best voorstellen dat je wel eens vergeet. Weet je, ik zou heel gemakkelijk met mijn chaos in mijn hoofd het zo 2-3 keer in de week vergeten. En dan hou ik daarna even mijn mond en dan kijk even wat er gebeurt. Oh ja.
Nou, ik hield ook even mijn mond. Mm-hmm. En hij vergat zijn tabletjes gemiddeld 1 keer per week.
Nou, ik denk dat dat eigenlijk normaal is bijna. Wat denk jij?
Nee, ik was dus heel erg verbaasd.
Nou.
Want hij zei ook, ik vergeet ze niet zo vaak, 1 keer per week.
Ja, dat zou jou niet gebeuren. Dat zou mij wel gebeuren.
Nou, weet jij wat het effect is van de medicatie, de bloeddrukmedicatie 1 keer per week vergeten?
Welk middel praten we over? Ik denk dat dat nog uit zal maken, toch?
Hij gebruikt al die 5 middelen. Mm-hmm. En 1 keer per week vergeet hij ze alle 5.
Oh ja, ik kan er niet meteen een gok van maken. Maar ik denk dat op de dag dat je het niet in hebt genomen bijvoorbeeld. Stel dat je 's ochtends je calciumantagonist niet neemt en je RAAS-remmer niet neemt. Dat je 's avonds dan wel een andere bloeddruk kan hebben. Dat kan ik me best wel voorstellen. Ik denk als je bijvoorbeeld 1 keer spironolacton vergeet. Ik denk dat dat nog wel anders is.
Maar dat het langer duurt. Ja, langere halfwaarde tijd.
Heb jij hier een gevoel bij? Heb je er wat over kunnen vinden?
Nee. En ik dacht later, dan maakt het wel uit op welke dag ik de bloeddruk op de praktijk ga meten.
Dat is zeker zo. Dus als je dan zegt, ik vergeet hem wel eens 1 keer in de week, moet je eigenlijk een knipoogje geven en zeggen, ben je ze toevallig vanmorgen vergeten?
Juist. Nou, ik vroeg verder en waarbij ik als leidraad het rijtje aanwijzingen voor secundaire hypertensie uit de NAG-standaard gebruikte.
Even snappen. Dus jij hebt al in je hoofd al gezegd van de patiënt gebruikt nu 5 middelen en de bloeddruk was te hoog nog steeds.
Ik dacht, dus, er klopt iets niet.
Er klopt iets. Jij zegt, er is therapieresistente hypertensie. Je hebt al gevraagd, hoe vaak vergeet je het?
Ja, maar therapieresistente hypertensie, dat bestaat voor mij niet als iemand niet therapie trouw is.
Duidelijk.
Want als iemand zijn tabletten gebruikt, dan kan er sprake zijn van therapieresistente hypertensie. Mm-hmm. Gebruikt iemand zijn tabletten niet, dan gebruikt hij gewoon zijn tabletten niet.
Ja, dan is hij hooguit. Ja, goed. Ja, dat is een mooie.
Dat vind ik geen therapieresistente hypertensie.
Ja, maar dan ben je wel behandeling resistent tot nu toe. Want je vindt het moeilijk om het te nemen.
Hij vindt
het
lastig om het te nemen. Ja. Maar ik ging verder. Hè. Dus ik ging even doorbladeren naar pagina 228. Want in tabel 33, daar vind je dat rijtje met een overzicht met aanwijzingen voor een onderliggende oorzaak voor hypertensie. En dat is bijvoorbeeld een voorgeschiedenis met nierziekte of snurken. Mm-hmm. En dat rijtje is makkelijk om erbij te nemen, want dan weet je dat je niks vergeet. Wat blijkt?
Hoe lang is dat lijstje?
Dat valt wel mee. Ik meen een item of 10, maar er hoort ook een lichamelijk onderzoek bij. Mm-hmm. Vandaar dat het fijn is om even bij je spreekuur erbij te pakken. Maar wat blijkt nou? Mm-hmm. Die beste man gebruikt dagelijks een handje drop en doet het al jaren.
Drop, 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 drop.
Drop. Ja, in Nederland zijn we een land van dropeters.
Ja, En natuurlijk in allerlei landen om ons heen. We zeggen, het is ook een heel groot ding in Finland. En het is ook nog natuurlijk een ding in landen waar heel veel Nederlanders naartoe zijn geëmigreerd. Maar het is vooral een Nederlands ding inderdaad. Ja. Je moet echt in Nederland opgegroeid zijn om het ook lekker te vinden. Ik ben een liefhebber. Jij eigenlijk. Ben jij?
Ja, ik ook. Ik vind het heerlijk. Ja. Maar hoe zit het nou met die man met hypertensie? Een handje drop vind ik veel. Maar zou hij bijvoorbeeld 1 dropje per dag mogen eten? Of 1 dropje per week?
Ja, hier zijn verschillende scholen. Hè? Ik ben wel heel benieuwd. Misschien moeten we er eigenlijk even iemand voor vragen. Want weet je, ik denk natuurlijk ook wel eens van, als het echt zo'n groot probleem is aan de ene kant, als we wel eens zeggen, waarom heeft dan niet heel Nederland een hoge bloeddruk?
Goeie vraag. Ja. Zou jij eens willen vertellen hoe het eigenlijk zit met bloeddruk en drop voordat we iemand erbij gaan vragen?
Ja, even, waarom gebeurt dit eigenlijk?
Ja, waarom? Nou, even terug naar de basis.
Even gewoon terug naar de basis. Oké, we zakken even achterover en we denken even, je hebt een nier en de nier is een filter. En die filter regelt zelf de druk op het filter. Want als de druk laag is, hij wil graag dat de druk omhoog gaat, zodat hij fijn kan filteren. Dus de nier zit de hele dag op te letten. Dan gaat bloed in, dan komt urine uit. Is de druk wel goed? Is de druk wel goed? Is de druk wel goed? Nou, die maakt dan een stofje daarvoor, dat heet renine. En afhankelijk dan van hoeveel druk er op filter staat, komt er meer renine uit of niet. Nou, dat renine, dat doet zelf ook nog wat. Maar dat gaat er eigenlijk ook naar de bijnier toe. Dat zit in de buurt. Die bijnier heeft niks te maken met de nier. Maar daar wordt een ander hormoon gemaakt, dat heet aldosteron. Dus dat renine uit de nier, dat gaat naar die bijnier toe. Die bijnier maakt dan vervolgens uiteindelijk aldosteron. Aldosteron is een hormoon. En dat hormoon keert eigenlijk weer terug naar de nier. En die zegt eigenlijk in die nier, nou, ik heb begrepen dat er hier een bloeddrukprobleem is. Ik heb een trucje. Dat trucje heet vasthouden van zout. En aldosteron die gaat naar de nier toe. Die zegt, nou, nu dus zout vasthouden. Dan ga je zout vasthouden. Als je zout vasthoudt, hou je ook water vast. En dan ga je uiteindelijk krijg je ermee een net wat hogere bloeddruk. En wat je dan doet eigenlijk is dat je natrium vasthoudt en kalium gaat uitplassen. En dat is dan een trucje waar het lichaam gebruik van maakt. Dat werkt niet zo van, nou, aan, uit, hoog, laag, hoog, laag. Maar dat duurt dan even een paar uren, dagen voordat het effect eigenlijk gewoon helemaal actief is, laten we zeggen. Nou, dus zo werkt dat ongeveer. Nou, dus de laatste stap is dat aldosteron tegen de nier zegt, of in de nier zegt, zet maar een kanaaltje open wat er uiteindelijk voor zorgt dat je natrium vasthoudt. Dus je wil dat helemaal netjes geregeld hebben, puur op basis van wat de nier zegt wat moet gebeuren. Als je drop eet, in drop zit een stofje, dat glycerinezuur. En dat is wat het eigenlijk doet, is dat het ervoor zorgt dat een ander hormoon, cortisol, iets wat de bijnier ook maakt, wat ook een rol heeft in bijvoorbeeld bij stress en bij afweer, dat cortisol ook tegen de nier gaat zeggen van hou maar zout vast, hou maar natrium vast. Dus eigenlijk kan cortisol zich ermee bemoeien. En dat kan cortisol alleen als je drop hebt gegeten. Als je geen drop hebt gegeten, kan cortisol zich er niet mee bemoeien. En dat is dan een beetje wat er gebeurt. Dus dan heb je eigenlijk een beetje een gek systeem. Want dan zegt de nier zegt eigenlijk, nou, ik heb vandaag wel genoeg bloeddruk. Zo kan ik lekker werken. Ik heb helemaal geen filterprobleem. En dan gaat cortisol zich ermee bemoeien. En die kan zich ermee bemoeien. Die zegt, nee hoor, ik wil een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk, hoge bloeddruk. Maar de nier wil dat helemaal niet. De nier heeft dat helemaal niet nodig. Maar toch is er dan een hoge bloeddruk. Het is heel stom. Dat kun je niet uitzetten. Verdikke me.
En dat cortisol, hè? Dat drop en cortisol, gaat dat sneller dan aldosteron wat een aantal uren duurt?
Het bindt met dezelfde receptor. Dus het bindt ook op de aldosteronreceptor zelf. Dus het is meer van, cortisol is in zulke grote hoeveelheden in het lichaam aanwezig in vergelijking met aldosteron, dat als je die remmer afhaalt, dan zorgt dat voor hoge bloeddruk. Eigenlijk is het hetzelfde mechanisme hoe je ook van prednison ook hoge bloeddruk krijgt. Of mensen met Cushing, dus die zelf te veel cortisol maken. Eigenlijk is dat hetzelfde mechanisme allemaal. Dus dat blijft ook de hele tijd binden. En zodra je de aldosteronreceptor gebonden hebt en je maakt die kanaaltjes, maak je extra aan waarmee je dat zout vast gaat houden. Dat is ook een effect wat langer duurt. Dus ja, je zou ook nog best wel kunnen voorstellen, maar dan moeten we even de echte experts dan aan vragen, dat als je één keer drop hebt gegeten, dat effect ook niet zomaar weg is. Het is ook niet van als je vandaag drop eet, dat je morgen geen hoge bloeddruk hebt ervan. Dat kan maar zo zijn dat er nog steeds is. Je hoeft niet elke dag drop te eten, denk ik. Maar ik ga Wilco wel vragen. Dan gaan we zo eens even bellen met Wilco. Die werkt in het UMC in Utrecht. Die is vasculair geneeskundige en die droomt hoge bloeddruk. Die doet niks anders. Die vindt dat leuk. Die kan ervan genieten en die kan er mooi over vertellen. We gaan Wilco maar eens bellen. Kijken of hij het weet.
Is het echt waar? Klinkt goed, maar klopt het ook?
Met Wilco.
Hey, met Jan, samen met
Sabine, hi.
Goed dat je er bent.
Hey, hoi. Hallo.
Fijn dat we even met je kunnen overleggen. Even voor de introductie. Iedereen weet het denk ik wel, maar je bent internist, vasculair geneeskundige in het UMC in Utrecht, bij mij weten.
Ja, dat klopt helemaal. Ja, al flink wat jaren, met heel veel plezier.
We bellen jou omdat we hadden even iemand nodig, een drop-expert. En ik moet altijd weer aan jou denken, want wij hebben dus net een casus gehad. Dus bespraken we net een man van in de 70 die een hoge bloeddruk heeft, goed gemeten. Therapieresistent, 5 middelen. En die man die gebruikt drop. We hebben al even over gehad hoe het werkt, maar we hebben een paar vragen over welke praktische tips we kunnen vragen aan jou voor wat we allemaal moeten bespreken. Okay.
Bijvoorbeeld, mag iemand met hypertensie drop eten?
Ja, gewoon heel algemeen. Wat zeg jij tegen jouw mensen?
Nou ja, ik ben zelf totaal geen snoepliefhebber. Ik eet ook geen drop. Dus ik moet me altijd een beetje verplaatsen in patiënten. En soms zijn mensen echt toch ernstig verslaafd aan dat dagelijkse snoepje. Of vaak heel veel van die snoepjes. Dus je moet ze altijd een beetje natuurlijk in de patiënt verplaatsen. Maar het fascinerende is het, en eigenlijk laat je dat met jouw patiënt ook een beetje zien, Jan, dat er best wel wat verschil is tussen patiënten. Sommige mensen zijn daar op de een of andere manier extra gevoelig voor. Dus als iemand zo op het drop reageert, op zoetstof of zoethoutthee en dat soort producten, dan moet je toch wel oppassen om echt dagelijks drop te blijven aanbevelen. Er zijn een soort wat adviezen van 1 tot 2 dropjes per dag. Dat zou nog moeten kunnen als je dan kijkt naar de hoeveelheid glycyrrhizinezuur wat daarin zit. Maar je probeert natuurlijk bij behandeling van hypertensie zoveel mogelijk leefstijl aan te bevelen wat aangepast moet worden. En als dan drop een belangrijke factor is, dan zou ik toch wel proberen te adviseren om het helemaal te stoppen. Maar als dat echt onoverkomelijk is, max 1 tot 2 dropjes per dag.
Maar,
bij heel veel patiënten is het vaak zo dat ze dan toch liever wel dat handje eigenlijk. Als ze wel beginnen, dan gaan ze
Een handje. Want dus, ik ken jou wel, maar jij kent mij ook. Ik denk de laatste keer dat ik 2 snoepjes heb gegeten en daarna stopte, dan was het zakje kennelijk op. Want meestal heb je echt wel meer dan 2 snoepjes. Maar Wilco, weet je, ik heb ook wel mensen die inderdaad, ook bij hele kleine hoeveelheden, ik had laatst iemand met 2 fishermans per dag, echt een hoge bloeddruk maakte. Dus ik ben zelf wel heel streng van nee. Maar jij bent er iets kranter dan ik, merk ik.
Nee. Ik zei, als je met leefstijl, en dit valt daaronder, een belangrijk effect verwacht wat kan veranderen, dan moet je dit eigenlijk gewoon adviseren om niets te doen. En ik leg ook uit dat sommige mensen gewoon op een paar dropjes toch al best wel heftig kunnen reageren qua bloeddrukstijging. Dus mijn advies is om het echt liever niet te doen. En als ze het echt onoverkomelijk vinden, maar de meeste mensen snappen dat overigens wel hoor, dan zou je theoretisch 1 tot 2 dropjes misschien mogen toestaan. Maar ik denk nog steeds dat er ook nog mensen zijn die zelfs daar nog best wel heftig op kunnen reageren. Dus liever gewoon niet gebruiken als hypertensiepatiënt.
Helder. En stel, de patiënt stopt inderdaad met drop eten. Wanneer zou je weer betrouwbaar de bloeddruk kunnen meten? Na hoeveel dagen of weken?
Ja, hoe werkt het eigenlijk?
Dat is een hele goede vraag.
Want hoe lang blijft het werken eigenlijk? Ja.
Ja, dat is een beetje wat technisch verhaal wat ik misschien nu even achterwege zal laten. Maar het is niet een direct effect. Dus het effect van drop en bloeddrukverhoging, dat werkt via een minerale corticoïdreceptor. Mm-hmm. En dat gaat dan via DNA, gaat het allerlei effecten sorteren. En dat is een vrij langzaam, traag effect. Dus het omgekeerde geldt ook. Op het moment dat je ermee stopt, kan het wel tot weken duren. 4 tot 6 weken is niet gek, voordat het effect helemaal is uitgewerkt. Dus een week later een ARPM doen is te vroeg. Dan zul je nog steeds wel wat effect gaan meten. Dat komt omdat dat op een wat andere manier werkt dan een direct effect op bijvoorbeeld zout vasthouden of dat soort zaken.
Dus eigenlijk vergelijkbaar met de minerale corticoïdreceptor-antagonisten, die 4 tot 6 weken.
Ja, precies. Eigenlijk werkt het via hetzelfde principe. Ja, klopt. Ja.
Ja, dus gewoon 4 weken. Laten we gewoon aanhouden 4 weken. Want dat doen we op andere momenten met spinolactone ook. Hè. Gewoon als je stopt met drop, 4 weken later meten.
Ja.
Goeie afspraak.
Ja, niet eerder. Kan ik ook
mee. Kun je nog iets doen om het effect van bloeddruk verhogen van drop tegen te gaan? Heeft het bijvoorbeeld zin om diezelfde dag een overmaat bananen te eten in verband met kalium of witte bonen? Kan je het nog compenseren?
Hangt een beetje af wat de effecten zijn. Hè? Dus in principe heeft drop twee effecten. Het heeft natuurlijk een aldosteronachtig effect. Dus het zal een effect op het kalium kunnen hebben. Dus mensen kunnen toch best wel forse hypokaliemieën krijgen. En ze kunnen bloeddrukstijgingen krijgen. En een combinatie van die twee. Nou, het effect is dus wel traag, wat ik al net vertelde. Dus ja, je kunt misschien wat kaliumcorrectie doen door op dat moment gewoon meer kalium te gebruiken. Of dan een enkele banaan of bonen, of dat voldoende is. Dat waag ik een beetje te betwijfelen. Dat hangt een beetje af hoe diep de hypokaliemie is. Dat kun je wel corrigeren, maar je zal daar absoluut het bloeddrukeffect niet mee corrigeren.
Ja.
Het enige wat je kunt doen om het bloeddrukverhogende effect tegen te gaan, is om die receptor juist te blokkeren. En dan is dat in dit geval spironolactone, hè, zou dan een logisch middel zijn. Maar op het kalium kun je snel wat doen, maar op het bloeddrukeffect, daar kun je niet zelf wat mee doen. Gewoon stoppen.
Want hoeveel kalium zit er ook alweer in een banaan ongeveer, Wilco? Weet je dat ongeveer? Gokje?
Ik weet niet, enkele. Ja, dat is relatief kaliumrijk. Ik adviseer dat onder andere naast de tomaten, de noten, pulvruchten, gedroogde abrikozen. Daar zit relatief ook veel kalium in. Maar het nadeel van zowel bananen als die gedroogde abrikozen, dat het ook vaak weer heel veel koolhydraten bevat. Je moet meerdere bananen per dag nemen. Wel 4-5 om een bewijs van spreken echt een tekort weg te eten.
Iets te doen,
maar dan ga je iets te doen aan je kalium. En je gaat vervolgens wel heel veel calorieën tot je nemen. Dus dat is niet meestal de meest praktische oplossing.
Toch gewoon beter stoppen met op, zo is dat.
Nou, of ik bijvoorbeeld kunnen switchen van zoet naar zout? Maak dat nog uit, Wilco.
Ja, die horen we ook vaak. Ja, ik eet wel drop, maar het is gelukkig zoete drop.
Ik zou zeggen, voor zout. Voor de bloeddruk dan.
Nou, ja en nee. Kijk, zo simpel is het dan ook weer. Het is geen eenduidig antwoord. Kijk, in zoete drop zit meer glycyrrhizinezuur. De naam suggereert dat het een zuur is, maar dat is juist de drop zoetstof, hè, die de typische drop smaak geeft en ook dus ook het effect geeft waar we het steeds over hebben. En in zoete drop zit meer van die glycyrrhizinezuur. Maar stel dat er heel veel zout zit, ja, dan heb je op die manier ook natuurlijk het negatieve effect op de bloeddruk. Maar gemiddeld genomen zal zoete drop meer zoetstof bevatten en daardoor ook een wat meer uitgesproken effect hebben op de bloeddruk.
Nou, wat je zegt van het zoethout, wij proberen patiënten steeds vaker etiketten te leren lezen. En bij de ingrediënten van drop staat dan vaak zoethoutwortelextract. Zijn er nog andere namen voor zoethoutwortelextract of glycyrrhizinezuur die we patiënten moeten weten zodat ze dit kunnen vermijden?
Ja, niet alle fabrikanten vermelden het netjes, maar zoethout, zoethoutwortel, zoethoutwortelextract is allemaal hetzelfde. En hetzelfde geldt voor glycyrrhizine of glycyrrhizinezuur. Dat zijn allemaal de dropcomponenten die dus de bloeddrukverhoging geven. Engelstalige producten zullen licorice of licorice root extract vermelden. En heel soms, ik weet dat daar ook een officieel E-nummer voor bestaat.
E-958.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou ja, dat is ook een manier om het een beetje te verbloemen. Maar juist willen vaak fabrikanten ook wel aangeven. Het is een natuurproduct, dus dan is het misschien beter om het niet zo te vermelden. Maar ik weet ook uit ervaring dat het soms gewoon helemaal niet vermeld staat. Het is niet een wettelijke verplichting. En ik zal nooit een casus vergeten die ik een paar jaar geleden had van een vrouw met een therapieresistente hypertensie die naar ons verwezen werd. We hebben dan een zorgpad hypertensie, dus wij gaan natuurlijk wat verder in het doormeten van wat er allemaal speelde. En zij had dus in het lab een beeld van een heel duidelijk pseudo-hyperaldosteronisme. Dus een laag aldosteron, laag renine. En we hebben uitgebreid doorgevraagd over drop. Nee, gebruikten ze absoluut niet. Dat wisten ze ook wel. Nee hoor, gebruikten ze absoluut niet. Uiteindelijk kwamen ze bij mij nog een keer daarna. Ik opnieuw daarover begonnen. En toen vroeg ik van, goh, drink je wel eens thee? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, wel af en toe wel een winterglow thee. Maar ik zeg maar, goh, hoeveel drinkt u daarvan? Want we weten van die mix, gemixte thee's of sterrenmuntthee, daar zit inderdaad wel wat zoethoutwortelextract in, maar niet zo heel veel. Dus je moet daar best veel van drinken. Maar zij dronk 3,5 liter van die winterkloothee per dag. Dus ja, de logische interventie was om dat te stoppen. En dat heeft haar bloeddruk volstrekt genormaliseerd. En als je dan uitrekent, het stond overigens bij deze fabrikant wel netjes vermeld. Ik heb het nagezocht op hun website. Maar ze had zelf helemaal niet die link gelegd dat winterglow-thee, dat blijkbaar glycyrrhizinezuur bevat en ook bloedverhogend kan werken.
Super wel.
Maar ja, dus als je kijkt hoeveel milligrammen dat is, ja, dat is niet zoveel. Maar zij is daar blijkbaar toch heel gevoelig voor.
Ik denk dat er vanavond weer heel veel kastjes en koelkasten doorgekeken gaan worden op de aanwezigheid van glycyrrhizinezuur of licorice.
Heel goed.
Hey, dankjewel dat je het ons wilde vertellen. En je weet maar nooit, misschien ben je nog wel expert in nog een ander onderwerp waar we nog een keer voor gaan vragen. Maar dank voor nu en tot de volgende keer.
Dankjewel Wilco.
Okay.
Hartstikke fijn, dank je.
Dag gedaan.
Dat is wel fijn als iemand dan een keer echt een mooi verhaal vertelt over drop. Hè? Dus waar komen we nou eigenlijk op neer? Drop is in het algemeen niet zo verstandig, maar wel lekker. Als je hoge bloeddruk hebt, zou ik eerst maar eens kijken wat er gebeurt als je met leefstijl, waaronder met drop stoppen en salmiak en Fisherman's Friend en alle andere dingen waar drop in zit, en zoethout met name. Als je dat weghaalt, kijk wat er dan gebeurt. En het kan gewoon een best wel een langdurig blijvend effect kennelijk geven. Dus het is ook één keer in de week aan het nemen of een paar keer in de week is misschien gewoon soms te veel. Moet je gewoon eens een keer niet doen. En dan krijg je misschien wat hele blije patiënten. Ik kan je vertellen, krijg ik af en toe een grote zak drop van mensen als ik door ze te hebben laten stoppen met drop de bloeddruk heb kunnen wegtoveren. Dan krijg ik een grote zak drop van ze en dan krijg ik een grote glimlach, neem ik er afscheid van ze.
Dan zeg je, lever de drop maar bij mij.
Ja,
in.
Komt er maar hier. We gaan weer terug naar onze casus, want hoe zat het ook weer? Jij had iemand van eind 70, 80?
Ja, 77 jaar.
77 jaar en die heeft een moeilijk te behandelen hoge bloeddruk. We hadden gezegd, hij is therapieresistent en gebruikte 5 middelen en had nog steeds een hoge bloeddruk, 170.
Ja, systolisch rond 170.
Ja, en hoe had jij hem gemeten?
Dit was een spreekkamermeting. Maar
ja.
Ik heb ook een thuisbloeddrukmeting, geprotocoleerde thuisbloeddrukmeting gedaan. En daar zat hij op 167 systolisch.
Is nog steeds nasty. Is nog steeds nasty. Ja. Dat willen we niet.
Nee, dat willen we niet hebben.
Nee, je zei 5 middelen. En ik zat nog heel even te denken van, zat er ook toevallig nog een beta-blokker bij?
Deze meneer niet, maar daar ben ik wel altijd alert op. Dus ik denk dat ik weet welke kant je op gaat.
Ja, ik vraag me altijd een beetje, want als we natuurlijk zeggen van 3 middelen en niet goed geregeld of 4 middelen en wel goed geregeld, eigenlijk negeer ik daar eigenlijk altijd de beta-blokker een beetje in dat rijtje, omdat meestal geef je het voor een andere reden, bijvoorbeeld voor een ritmestoornis. En het is gewoon niet zo'n hele goede bloeddrukverlager. Heb jij andere ervaringen?
Nee, ik ben het helemaal met je eens. En dat maakt dat ik het wat verwarrend vind dat op dit moment in de huidige standaard staat dat de 4 middelen met elkaar te vergelijken zijn. Mm-hmm. En dan bedoelen ze met de 4 middelen onder andere de beta-blokker. Eigenlijk alle klassen zijn met elkaar te vergelijken.
Nou, gelukkig geef ik bij lange hand soms wel wat meer nog praktischere handleidingen. Zeg maar, weet je, als je dan moet kiezen, doe eerst maar eens dat.
Ja, eigenlijk gebruik ik het ook niet meer als bloeddrukverlager.
Nee, ik ook niet. Hey, we hebben ze gezegd eigenlijk, als je dus drop eet, dan krijg je dat cortisol bindt met de aldosteronreceptor en dan ga je zout vasthouden en dan krijg je een hoge bloeddruk. En als ik dan over nadenk wat de nier dan doet, die nier die kijkt dan naar de bloeddruk die in de nier aankomt. Die denkt van, dat is gek, de bloeddruk is hoog. Van mij hoeft die niet nog hoger. Dus dan gaat de nier minder renine maken. En dan gaat er minder renine naar de bijnier. En in de bijnier komt er minder aldosteron. Dus als het goed is, krijg je dan bij drop dat het renine laag is en het aldosteron laag is.
Ja.
En dan, maar als je kijkt naar de patiënt, dan denk je, het is net alsof er heel veel aldosteron is. Dus dan heb je dus een pseudo-hyperaldosteronisme. Dan ga je zo van links naar rechts op je scrabblebord. Maar dat is dan eigenlijk zoals ik het zo opschrijf in de brief. Maar goed, hey, dan heb je natuurlijk ook nog het echte primaire hyperaldosteronisme. Dat is natuurlijk de ziekte, eigenlijk een hormoonziekte, waarbij de bijnier eigenlijk maar wat doet. Hij maakt heel veel aldosteron. En nou weet ik dat jij dit een heel leuk onderwerp vindt. En lijkt me ook een prachtig moment om samen eens even wat dieper in de wetenschap te duiken.
Een diepe duik in de wetenschap. Van onderbuik naar onderbouwing.
Primair hyperaldosteronisme. Om even bij de basis te beginnen. In de huisartsenpraktijk zien we heel veel mensen met hypertensie. En de meeste mensen hebben geen onderliggende aandoening. Dat is zo'n 85-90%. Dat noemen we de mensen die hebben essentiële hypertensie. Bij zo'n 10-15% van de mensen is er sprake van een onderliggende oorzaak. En dat noemen we secundaire hypertensie. Aansluitend bij het dropverhaal van zojuist gaan we het nu hebben over primair hyperaldosteronisme. Hyper is een ander woord voor te veel of te hoog. En hyperaldosteronisme betekent dus te veel aldosteron. En primair, dat vertelde Jan al, omdat de oorzaak van het probleem in het orgaan zit dat het hormoon maakt. En dat is in dit geval de bijnier. Primair hyperaldosteronisme komt bij zo'n 5-10% van de mensen met hypertensie in de eerste lijn voor. En het is hiermee de meest voorkomende endocrine oorzaak van secundaire hypertensie. We weten dat bij 2-3% van de mensen op het moment van het stellen van de diagnose hypertensie al primair hyperaldosteronisme is vast te stellen.
Dat is best veel eigenlijk, hè?
Dat is best veel en je ziet het niet, hè? Het is net als met hypertensie, je kunt het niet zien aan de buitenkant. Nu is het, wat ik al stelde, een ziekte van één of beide bijnieren. En de bijniertjes, voor de mensen die dat niet weten, dat zijn kleine orgaantjes die bovenop de nieren liggen en verschillende hormonen produceren. Waaronder dus dat cortisol en het aldosteron. Normaal gesproken reageert het aldosteron op prikkels, zoals de bloeddruk. En dan wordt er meer of minder aldosteron gemaakt. Maar bij primair hyperaldosteronisme wordt, onafhankelijk van de bloeddruk, continu aldosteron gemaakt.
Hij doet maar wat.
Ja, hij doet maar wat.
Houdt zich niet aan de regels.
Nee, en die overmaat aan aldosteron geeft dus de prikkel tot hypertensie. Om twee redenen is het ontzettend belangrijk om alert te zijn op deze aandoening. De eerste reden is dat primair hyperaldosteronisme een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. En de tweede reden is dat primair hyperaldosteronisme anders behandeld moet worden dan de essentiële hypertensie, de gewone hoge bloeddruk, noem ik het maar even. En dat ga ik uitleggen. Nou, zoals ik zei, primair hyperaldosteronisme geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. En dit risico is onafhankelijk van de hoogte van de bloeddruk. Daarmee bedoel ik dat als je twee personen met hypertensie neemt en die twee personen zijn beide goed ingesteld met medicatie, bijvoorbeeld een bloeddruk van 130/80, dan heeft de persoon die primair hyperaldosteronisme heeft toch een hoger risico op hart- en vaatziekten.
Dan maakt het dan ook nodig dat je wel echt gaan zoeken.
Ja, zeker. En dat komt dus omdat die aldosteronreceptoren niet alleen in de nier zitten, maar ook in andere organen. Zoals de hersenen en het hart. Dus we zien vaker atriumfibrilleren, hartfalen, maar ook beroerte. Dus het kan toch zo zijn dat iemand met een beroerte binnenkomt bij de neuroloog, de vasculair internist erbij wordt geroepen en die de diagnose primair hyperaldosteronisme stelt. Eigenlijk zien we dat als complicatie van primair hyperaldosteronisme.
Ja, komt voor.
Dus dat is reden 1 om alert te zijn. En reden 2 is dat je anders moet behandelen. En dat heeft te maken met die overmaat aan aldosteron. Je moet namelijk bij primair hyperaldosteronisme niet alleen de bloeddruk verlagen, maar ook de schadelijke effecten van aldosteron tegengaan. En als je dat goed doet, vermindert het risico op hart- en vaatziekten. Dan maakt het voor de behandeling nog uit of één of beide bijnieren zijn aangedaan. Want wanneer twee bijnieren te veel aldosteron produceren, is de behandeling met specifieke bloeddrukverlagende medicatie, en dat noemen we de mineralocorticoïd receptorantagonisten.
Hele mond vol, hè, eigenlijk elke keer.
Laten we het gewoon spironolacton
noemen. Spironolacton,
ja, precies. Hierdoor worden de effecten van de overmaat aldosteron tegengegaan, waardoor je dus bloeddrukdaling krijgt en normalisering van een eventueel verlaagd kalium.
Ja.
En bij één zieke bijnier heeft het operatief verwijderen van de bijnier de voorkeur. Dat heet een adrenalectomie. Want dit vermindert in bijna alle gevallen de overmatige aldosteronproductie, waardoor je de bloeddrukdaling krijgt.
En dan zou je dus ook mensen kunnen genezen van hun bloeddruk, hè?
Dat is de genezing van de onderliggende aandoening van hoge bloeddruk. Beide bijnieren verwijderen doen we trouwens niet, want je hebt minimaal één bijnier nodig voor de hormoonhuishouding. Waarom zouden we dan bijvoorbeeld niet iedereen behandelen met MRA's, met spironolacton? Dat is ook nog een optie. En dat is omdat het verwijderen van de bijnier een beter resultaat geeft. Zowel op de bloeddruk als op kwaliteit van leven. En dat heeft ermee te maken dat medicatie altijd bijwerkingen geeft.
Hey, we hebben het net al even over gehad dat als je dat. Ik denk dat de drie meest gebruikte medicijnen voor hoog bloeddruk is vaak een RAAS-remmer, een calciumantagonist en een diuretic. Ik denk dat meest van ons zo werken. En we hebben het ook wel eens eerdere studies gehad dat als je dan een vierde middel moet kiezen, dan is er een voorkeur om spironolacton te geven. Dus eigenlijk doen we dit natuurlijk stiekem al wel een beetje als we naar het vierde middel toe gaan. Eigenlijk behandelen we waarschijnlijk natuurlijk een aantal van deze mensen eigenlijk gewoon blind, terwijl we het niet weten.
Ja.
Maar je zegt dus eigenlijk van prima idee, maar die mensen zouden eigenlijk beter af zijn met een hele gerichte therapie, met meer meer gerichte therapie.
Ik denk dat spironolacton heel goed is als vierde middel. Mm-hmm. Omdat je daarmee een eventueel onderliggend primair hyperaldosteronisme behandelt. Maar als die patiënt een kandidaat zou zijn voor operatie, dan vind ik dat je.
Heeft dat de voorkeur?
Nou, dan vind ik dat je hem gewoon tekort doet.
Ja.
Dus als advies voor de praktijk zou ik zeggen, stel dat je eraan denkt, Maar de patiënt heeft een slechte conditie of vanwege comorbiditeit of leeftijd is er sowieso geen sprake van operatie. Start met spironolacton.
Ja.
In alle andere gevallen vind ik dat je moet overleggen met ofwel een kaderhuisarts of een meedenkconsult, een meedenkadvies met een vasculair internist.
Leuk, ja, heel belangrijk. Ja, doen we graag ook.
Belangrijk, denk ik, want dit geeft zoveel kwaliteit van leven terug voor de patiënt.
Hey, weet je wat ik vind, Sabine? In de praktijk vind ik het nog wel eens lastig, hoor. Want het komt er soms wel eens uit terwijl ik er niet aan had gedacht. En het komt er ook wel eens niet uit terwijl ik van tevoren had gedacht, ik vreet mijn hoed op als dit er niet eentje is. Maar goed, nu ben ik even de POH en ik doe mijn spreekuur met patiënten met CVRM, met type 2 diabetes. En bij welke patiënten moet ik er nu aan denken? Dus welke simpele tips hebben we om dat te zeggen van ja, dat is raar.
Ja, je vraagt naar aanwijzingen die kunnen wijzen op het bestaan van prima hyperaldosteronisme. Nou, laat ik eerst zeggen, vroeger dachten we dat mensen met prima hyperaldosteronisme allemaal een laag kalium hebben. Maar de meerderheid van de mensen heeft het niet. Slechts 30% van de mensen heeft een spontaan verlaagd kalium. Mm-hmm. En dat zijn de mensen die al wat vergevorderde ziekte hebben. Mm-hmm. Dus waar moet je nou op letten? Nou, die hypertensie en het spontaan verlaagd kalium, dan zou ik eigenlijk direct overleggen. Met een medenconsult of bellen. Dat vind ik echt reden om te overleggen.
Ja, of met een collega van jou.
Of met de kaderhuis hart- en vaatziekte. De tweede reden is hypertensie en een verlaagd kalium na het starten van een diureticum.
Mm-hmm. Dus gewoon hydrochlorotie, je ziet er 12,5 en je zit opeens op een kalium van 3. Dat is een beetje dol.
Dan moet je echt overleggen. Ja, dan moet je overleggen. Het obstructieve slaapapneusyndroom. Maar ook een familieanamnese met of hypertensie op jonge leeftijd of een beroerte op jonge leeftijd. En dan, wanneer je naar de bloeddrukken kijkt, de aanhoudend hoge bloeddruk boven de 150-100... wanneer je meet op verschillende dagen, maar ook een bloeddruk boven de 140-90... ondanks het gebruik van 3 soorten antihypertensiva, waaronder een diureticum, dan hebben we dus eigenlijk over de klassieke
therapie-resistente hypertensie.
Precies.
Ja, maar dan zegt de richtlijn sowieso al, overweeg verwijzing.
Ik denk dat het helemaal terecht is. En de gereguleerde bloeddruk, dat betekent dus even de spreekkamermeting onder de 140-90 met 4 soorten antihypertensiva. En dit rijtje kun je ook terugvinden op Bijniernet of in een oude publicatie van Huisarts en Wetenschap uit 2020. Zal ik het even samenvatten voor de praktijk?
Ja, even kort.
Denk aan prima hyperaldosteronisme. Hartstikke belangrijk, want het verhoogt onafhankelijk van de bloeddruk het risico op hart- en vaatziekte. En het moet anders behandeld worden dan de essentiële hypertensie. Want je moet niet alleen de bloeddruk verlagen, maar ook de schadelijke effecten van het verhoogde aldosteron tegengaan. En overleg laagdrempelig met de kaderhuisarts hart- en vaatziekte of stuur een meedenkadvies, een meedenkconsult naar de vasculair internist uit jouw regio.
Top, en zo komen we aan het einde eigenlijk al heel snel. Hè? Maar ik ben even benieuwd, hè? Hoe is het nou eigenlijk met jouw patiënt afgelopen?
Mijn patiënt die is per direct gestopt met drop eten. Mm-hmm. En 3 weken later was zijn systolische bloeddruk 8 mm kwik lager. En daarbij had hij ook zijn medicatie niet meer vergeten. Die had hij op het koffiezetapparaat gelegd. Maar hij is nog steeds te hoog, hè?
Ja,
systolisch
zeker.
Wat boven de 160. Dus nu zijn we zijn alcoholgebruik van 15 eenheden per week wat aan het terugbrengen. Proberen, naar 4. En ik heb voorgesteld dat hij wat meer gaat bewegen.
Hartstikke mooi.
En deze maand zie ik hem weer, dus ik ben benieuwd.
Ja, en ik ben benieuwd vooral naar de volgende sessie. Want dit is onze eerste opname die we hebben gedaan voor een podcast over het onderwerp CVRM via Langehans. Ik denk dat we binnenkort alweer terug zijn. Volgens mij was het onderwerp de hypertriglyceridemie. Wat doe je met hoge triglyceride? Veel voorkomende vragen. Gaan we volgende keer eens over babbelen. Komt goed.
Leuk. Weer een moeilijk of scrabble woord.
Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een reactie achter en deel de podcast. Volg ons op de socials. Stel een vraag en kijk op website langerhans.com, want daar vind je onze bijscholingen. Tot de volgende podcast.